Als er kogels daadwerkelijk door de geluidsbarrière langs je hoofd, langs je gezicht gaan, dan denk je, oh, die had echt net zo goed wel door mijn hoofd kunnen gaan.
Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Tot het Uiterste. Vandaag zit ik tegenover een hele bijzondere gast, namelijk Bas Kremer. Bas Kremer is een voormalig commando van de Nederlandse Special Forces. Bas heeft deelgenomen aan intense missies in Irak en Afghanistan en later als para-instructeur collega's getraind in geavanceerde tactieken en mentale weerbaarheid. Tegenwoordig kan je Bas natuurlijk ook kennen van het televisieprogramma Special Forces Vips en inspireert hij anderen met zijn inzichten en ervaringen. Nou Bas, ik vind het ontzettend leuk om jou hier vandaag te gast te hebben. Welkom.
Dankjewel. Ik ben zeer gevleid dat ik hier mag zijn.
Hey, mijn allereerste vraag die ik aan al mijn gasten stel is... wanneer ben jij voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Nou, die vraag die wist ik al dat je ging stellen. En echt tot het uiterste, dat is denk ik... Want dan bedoel je, neem ik aan, op fysiek vlak. Dus iedereen denkt nu, zeker wanneer ze mij zien en mij kennen en jouw verleden... Als kandidaat van Kamp van Koningsbrugge, dat het gaat over dat soort tot het uiterste gaan, van fysiek en mentaal helemaal gesloopt worden. Ja, ik denk dat dat tijdens een missie geweest is, dat we een berg op moesten stompen en dat het toch het bereiken van observatiepunten met hele zware rugzakken, dat het meest lijkt op waarvoor je ook opgeleid wordt in een elementaire commandoopleiding. En daarnaast tot het uiterste gaan, ik denk dat het heel erg samenhangt met heel veel dingen tegelijk doen. Dus nu, ik ben vader van 3 kinderen. Ik ben ondernemer. Ik geef lezingen. Ik geef workshops. Al die dingen bij elkaar genomen. En dat wil ik ook. Dat is allemaal in de richting van mijn missie die ik toch wel heb. Om dat allemaal bij elkaar te brengen. Dat vergt soms ook wel het uiterste van iemand. Los van dat we dat niet als stereotypen tot het uiterste gaan benoemen. Ja. Is dat toch ergens, denk ik wel, ook een soort van tot het uiterste gaan?
Ja, precies. Want inderdaad, als je bij hoort tot het uiterste, denk je vaak inderdaad helemaal fysiek.
Ja, precies. Dan wordt vaak het fysieke en mentale, zeker als het in verband met Special Force wordt gebracht, van oké, doorgaan totdat je omvalt met lopen, of dat de tranen over je wangen vloeien, of dat je knock-out gaat. Hè? Zoals Erik dat ook vaak zegt, van je kan net zo lang doorgaan. Je gaat pas echt tot het uiterste, totdat het lampje gewoon uitgaat. Ja. En dat gebeurt in een commandoopleiding, gebeurt dat ook regelmatig, dat mensen zo ver doorgaan. Ja. En dan zeggen we, ja, ik kan echt niet meer. Jawel, want je loopt nog, je ademt nog en je doet het nog. Ja. En dan echt tot het uiterste gaan zou betekenen dat gewoon je bewustzijn verliest. Dat is echt tot het uiterste gaan.
Dat is echt tot het uiterste.
Precies. Ja. Heb ik dat ooit gedaan? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ben nog nooit mijn bewustzijn verloren omdat ik tot het uiterste ging. Ik heb wel eens een klap op mijn gezicht gehad dat ik mijn bewustzijn verloor. Maar ik ben nog nooit zo hard en ver doorgelopen of dat ik daardoor het bewustzijn verloor. Dus in die betekenis nog nooit.
Nog nooit. Nee. Nou, maar goed, dat is even inderdaad wat anders. Maar je hebt hem wel meegemaakt als in dat je bent heel veel, zeg maar. En dat is dat vind ik een mooi uiterste eigenlijk.
Ja, dat is gewoon heel veel. Er zijn denk ik ook niet zo heel veel redenen om willekeurig in een richting tot het uiterste te gaan. Het is meestal, oké, wat wil je vandaag? Trainen is altijd het makkelijkste voorbeeld. Je gaat naar de gym, je gaat trainen. Ja. Maar ga je dan tot het uiterste? Echt? Of ga je tot het uiterste van wat je die dag van plan was? Dat zou betekenen dat je elke keer dat je naar de gym gaat, net zo lang bicep curls of burpees of snatches blijft maken totdat het lampje uitgaat.
Je letterlijk uitgaat. Okay,
dat is heel lastig voor een fitnesshouder. Ja. Die elke keer lui moet afvoeren.
Dan ben je lang bezig.
Ja.
Maar heel eventjes terug naar jouw carrière als commando.
Ja.
Voor de mensen die dat niet weten, kan je in een notendop vertellen welke functies, want zijn er best wel een aantal, welke heb je allemaal bekleed in jouw tijden bij Defensie?
Bij Defensie, ik ben in 2000 ben ik opgekomen als 17-jarig kereltje. Net nadat ik eigenlijk de MAVO afkwam. Ik ben nog een halfjaartje stratenmaker geweest. Toen ben ik gelijk het leger ingegaan. In Schaarsbergen bij de luchtmobiele brigade. Nou, daar ben ik gewoon opgeleid tot, uh, tot infanterist. Daar heb ik functies als luchtverdediger gehad bij de Samarinde-compagnie heette dat. Ik was stingerschutter, later ploegcommandantje van zo'n stinger-eenheidje. Ik ben daar later boordschutter geworden op een Chinook-helikopter.
En wat voor een helikopter?
Een Chinook-helikopter, weet je wel. Zo'n dak aangedreven bus met twee rotorbladen.
Ja, oké, ja.
Daar was ik boordschutter van. En daar ben ik twee keer mee in Irak geweest. En in Irak, toen kwam ik ook in aanraking met het Korps Commandantroepen. Ik had er wel eens van gehoord, maar daar zag ik daadwerkelijk die lui optreden met hun geheime en schimmige missies in het zuiden van Irak. We moesten ook een keer 's nachts zo'n team afzetten in het zuiden van Afghanistan.
En, maar toen krijg je dan ook mee wat zij gaan doen op dat moment?
Nou, niet precies.
Nee?
Ik wist dat zij een verkenningsmissie hadden, maar niet veel meer dan dat. En ze gingen met een voertuig in die heli en die moest allemaal zo snel mogelijk losgemaakt worden. En dan reden ze eruit de nachtelijke woestijn van Irak in. En toen dacht ik daar als knaapje van 20 jaar. Oké, dat pad is ook voor mij.
Ik weet niet wat ze doen, maar...
Ik weet niet wat ze doen. Ze hebben mooie spullen. Ze gaan professioneel, gaan ze hier de nacht in. Ik dacht, ja, hier moet ik ook naartoe.
Ja?
Ja.
Maar wat grappig dat je dan niet van elkaar weet wat zij doen, zeg maar. Of, misschien weten ze wel van jullie, maar het is zo'n geheim. Dus
ja,
er
hangt altijd een soort schimmigheid om commando's heen. En dat past helemaal bij die eenheid. En dat trekt misschien ook wel bepaalde mensen. Hè? Want het is onzeker wat daar gebeurt.
Nou.
Maar dan moet je nog steeds wel die drempel overstappen. Mensen zijn van nature vaak angstig voor onzekerheid. Dan gaan we maar kijken dan wat daar gebeurt.
Zo.
Jij weet het een beetje.
Ja.
Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Keihard trainen. In 2005, daar moest ik de algemene militaire opleiding gewoon weer lekker opnieuw doen. De vooropleiding, de elementaire commandoopleiding, de voortgezette commandoopleiding.
Je hebt inderdaad al die dingen allemaal moeten...
Ja, anders word je geen special force operator. Nee,
dat is
geen, er bestaan geen domme vragen, weten wij. Wel domme antwoorden overigens.
Ja, ik moet bij jou een beetje oppassen, want je hebt toch staf en...
Nou, hier niet, hè. Ik ben hier ook gewoon Bas.
Ja, gewoon Bas.
Vooral. En de compagnie, de 105 commandotruppencompagnie ingegaan. Dat was toen, stond bekend als de paracompagnie. Je hebt de bergcompagnie, je hebt de 108. Dat is de duik. Dat zijn de duikers eigenlijk, hè, de watercompagnie. En de 105 was de paracompagnie. Dus daar lag de nadruk meer op het parachute springen.
Parachute.
Ja, dus de... Ja, nou, daar heb ik eigenlijk altijd bij gezeten. Ik ben daar operator geworden. Ik heb de medicopleiding gedaan. Ik was medic in het team. De contra-terreuropleiding heb ik gedaan. Daar, van die opleiding, de contra-terreuropleiding had ook een commandant. Dat was ten tijde dat ik dat deed, was Ray daar commandant
God,
van.
God, meen je niet?
Ja, zeker.
Oh, wat lachen.
Ja, dus ik heb ook wel in een soort van opleidingssetting onder Ray gestaan.
Kunnen we elkaar de hand schudden?
Ja, als je eenmaal op die trein stapt, wat de voortgezette commandoopleiding heet, en je gaat daarna de compagnie in, ben je eigenlijk voortdurend in opleiding. In trainingen, operatie. En je draait eigenlijk zo'n soort jaarlijkse cyclus van blokken. Dat noemen ze dan een groen blok, een wit blok, een zwart blok. En dan draaide je dan als compagnie de hele tijd in door. Waarbij je dus een operationeel blok had. Nou, daar ging je op uitzending. Toen ben ik ook een aantal keren naar Afghanistan geweest, onder andere. En... tot en met 2012, toen heb ik de overstap gemaakt van operator. Toen was ik inmiddels wel sergeant geworden. Toen heb ik, dan moest je ook sergeant voor zijn. Toen ben ik naar de Defensie Paraschool gegaan. En eerst was dat een onderdeel van de Korps Commandantroepen. Later van Defensie in zijn geheel. Daar ben ik para-instructeur geworden. Daar heb ik de dispatcheropleiding dus gedaan. Om eigenlijk alle parachutisten in Nederland op te leiden tot parachutist. Of dat nou ging over de luchtmobielers die hun bolletje, dus met relatief lage vliegtuigen, niet lage vliegtuigen, maar vliegtuigen die op lage hoogte vliegen, om daar met een bolletje een automatische opening uit te springen. Als wel de special forces die vanaf hoge hoogte al dan niet met zuurstof ingezet worden. Dus superleuk. Toen ben ik vier jaar lang para-instructeur geweest. Ondertussen ben ik ook gaan studeren, toegepaste psychologie. En die hele interesse in de mens. En hoe vindt dat hele vormings- en ontwikkelingsproces van mensen plaats? Ja, dat lag gewoon een hele grote interesse voor mij. En toen heb ik toen ik weer terugkwam van de Defensie Paraschool, ben ik weer terug naar de 105 gegaan, naar de 105 Commandantroepencompagnie. En daar opleider en trainer geweest, of sergeant onderofficier, zoals dat daar ook wel heet, of onderofficier van de operatie. Om ook de operationele teams te trainen in tactieken en technieken. En daarnaast was ik toen ook vooral in de winter instructeur op de commandoopleiding.
Jeetje mina, wat een imposante carrière heb jij gehad.
Goed, iedereen zijn dingetje. En, en toen heb ik ook nog een keer tegelijkertijd met Dai.
Oh, die ken je ook?
Ja, zeker ken ik die.
Oh, wat leuk.
En volgens mij was hij ook geïnteresseerd in de psychologie toen al.
Ja.
En toen hebben we nog tegelijkertijd in een cursus, dat heette Behavioral Dynamics Methodology. Daar heb ik samen met hem in zo'n cursus gezeten. En dan waren we een van de weinige niet-officieren die ook in die cursus zaten, omdat we ook gewoon weer die studieachtergrond, op zijn minst die interesse hadden.
Yo.
En op basis van die interesse in psychologische, maar ook sociale dynamieken, heeft hij zijn pad gekozen. Ben ik uiteindelijk burger bij Defensie geworden, bij Bureau Gedragsonderzoek. En daar heb ik eigenlijk mijn nadagen binnen Defensie geleefd.
Ja, daar heb jij het een soort van afgerond, jouw hele carrière daar.
Precies, ja. En in 2016 ben ik nog twee keer in Mali geweest, maar meer ter ondersteuning van een andere commandoteam, ook wel van de 105, om hen weer met parachute in te zetten in Mali destijds.
Jeetje, Mina. Ja. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen met vragen stellen.
Maar gewoon ergens. Gooi je stenen en begin daar.
Ik vind het waanzinnig dat jij dit allemaal hebt meegemaakt. En hoe oud ben je, als ik vragen mag?
22. Nee, 40.
Jeetje, ja. Zo jong en dan nog zoveel meegemaakt. Je bent gewoon vroeg begonnen.
Maar, ja, goed beginnen is halve werk. Nou, ik weet niet of ik toen dacht dat ik heel goed begon. Maar misschien meer zoiets van, waar begin ik aan? Dat is ook een hele omschakeling van, weet je, halverwege de puberteit, je denkt al dat je heel wat bent en vervolgens zit je in een soort, omheinde omgeving, wat ze dan een kazerne noemen, met een soort mini-cultuurtje die daar is.
Ja.
Met allemaal kerels waar je tegenop kijkt met een rode beret. Dan denk je, maar moet ik daar ook deel van uit gaan maken? En dan als je je best doet, dan voor je het weet ben je één van hen.
Ja.
Ja.
Dat lijkt me wel echt waanzinnig hoor. Ik heb echt sinds mijn deelname aan kamp heb ik een soort van fascinatie voor commando's en alles wat erbij komt kijken. Gewoon het hele wereldje vind ik zo geweldig. Ik zou er bijna zelf bij willen. Maar goed, dat gaat nooit gebeuren natuurlijk.
Ja, maar wat is dat dan? Wat is dat gemaakt is?
Ja, toch een beetje dat geheimzinnige. In vergelijking of in combinatie met, ik heb natuurlijk die 8 dagen bij kamp meegemaakt. En het was echt de meest helse wat ik ooit heb meegemaakt. En gewoon dat mensen dit dan 8 weken duurt die ECO.
Ja.
8 weken dit doet. En dan daarna heb je dat gedaan. En dan moet je dat voor het echi gaan doen. Ik vind dat bizar. Nou ja, ik vind het bijzonder.
Het is eigenlijk ik heb vaak die vragen gesteld van, wat gebeurt er nou werkelijk tijdens zo'n traject? En van, is er heel goed over nagedacht van wat er dan de week 1 tot en met 8 allemaal precies moet gebeuren om iemand te vormen, zodat er precies dat residu overblijft wat het beste zou zijn om om verder op te leiden. Want daarna begint feitelijk je opleiding pas, hè, tot Special Forces Operator. Het is een soort van, ben je uit het juiste hout gesneden? Dat wordt, die vraag staat eigenlijk gedurende die 8 weken centraal. En dat zijn vormings aspecten die je dan meekrijgt. Het gaat over vormen, het gaat over kneden en het gaat vooral over, wil je wel?
Oh ja.
En als je echt wil, dan laat het maar even zien. En niet alleen vandaag, morgen, vannacht, overmorgen en ook als je geen eten hebt. En ook als je fysiek totaal overbelast bent. Ook als je denkt dat je het niet gaat redden, et cetera, et cetera. Ook als je 0 empathie ontvangt gedurende deze hele periode. En kennelijk helpt dat dus. En hetgene wat er, denk ik, en het is nooit volgens mij wetenschappelijk onderzocht, maar hetgene wat er werkelijk getoetst wordt, is veerkracht.
Dat is echt gewoon de rode draad.
Hoe goed is iemand in staat om ondanks de omstandigheden
toch
nog het beste, de meest menselijke aspecten in zichzelf overeind te houden?
Want dat is
wat er vaak misgaat als mensen een beetje,
als ze tegenslag
krijgen of uit balans geduwd worden. Dan verliezen ze als eerste hun menselijke aspecten.
Veerkracht. Maar jij bent natuurlijk, je bent instructeur geweest ook bij de ECO?
Ja.
Ja, het zijn heel veel termen, heel veel vakjargon. Maar daar ben je instructeur geweest. Maar als je dan die hoe noem je dat? Mensen die dan de opleiding doen, cursisten?
De cursisten.
Noem je dat ook daar?
Ja, dat heet echt zo. En we komen daar natuurlijk op dit gekke mutje wat hier ligt. Maar zo heten ze op het moment dat ze dit ding opzetten.
En dan ben je een cursist.
Dan zijn ze cursist. En daarvoor krijgen ze een algemene militaire opleiding. Een vooropleiding bereidt ze wat specifieker voor op de commandoopleiding. Ja. Oké, jongens, dan gaan nu echt bijna beginnen. Fysiek word je van 8 weken of 6 weken word je even naar een ander level getild.
Aha.
En je wordt vast voorbereid van, hey, dit kun je zo dadelijk ongeveer verwachten. Maar het gaat, en dus er wordt ook een soort van spanning opgebouwd na dat moment. En dat zie je ook als dan de elementaire commandoopleiding begint. En dat begint altijd met het opzetten van dit mutsje. En de kreet knock-out.
Oh,
oftewel
ja.
De helft van die hele kreet. Ja, daar is altijd ongetwijfeld een keer verteld hebben.
Ja, die ken ik, ja.
Ja. Dan zie je ook dat die spanning op die kopjes van al die cursisten. Ik denk van ja, erop of eronder. Letterlijk nu of nooit.
Ja.
Die komende 8 weken is gewoon wel of niet.
God.
En de enige die daarvoor gaat zorgen, dat ben ik.
Ja.
Nu hangt het echt van mijn lot, als het ware. Mijn toekomst hangt nu echt van mij af.
Ja.
En dat klopt ook.
Maar heb je dan niet, als je al die kopjes zo ziet, ik zou echt zoiets hebben van, oh liefie, oh schat, kom maar even hoor.
Ja, goed, dat maar is precies het moment om dat niet te doen. Nee. Dat kun je daarvoor en daarna het al aan de pijngrens doen, maar dat, die 8 weken even niet.
Nee, want als je jou ziet bij Special Forces Vips, ik was wel echt stiekem, ik ben het elke keer bij commando's die hier komen, of uit commando's die hier komen, gewoon wel een beetje bang van, oh god, zal die wel aardig zijn in het echt?
En je conclusie tot nu is, ja,
maar
het zou ook heel raar zijn als ik, het zou ook niet effectief zijn. Ja, dus als we het hebben over adaptiviteit is een van de meest fundamentele eigenschappen van een mens, denk ik. En wat effectief is om je, zeg maar, voor te bewegen hier op deze planeet, effectief. En nou, dat pretendeer ik ook overal. Het zou heel raar zijn dat ik dus altijd dat gedrag heb. En dat is namelijk totaal niet effectief in de maatschappij. Het is alleen daar even nodig om een soort regime en een soort omgeving te scheppen waarin mensen zich gewoon voortdurend onbehagelijk voelen.
Ja.
Want dat is wat wij denken dat er voor nodig is om mensen om ook het beste uit die mensen naar boven te halen.
Dat geloof ik ook. Dat moet wel. Maar heb je nooit inderdaad ook bijvoorbeeld tijdens Special Forces of even terug naar de echte ECO als instructeur ECO? ECO-instructeur? Zo zeg je dat.
Wat jij wil.
Heb je dan niet vaak dat je iemand zo ziet huilen en doorheen ziet dat je echt denkt, oh, even eye over de bol en even lief? Of...
Nee, want dan zou ik een afbreuk doen aan het groepsproces. Ja, dus zij zitten zelden alleen in die opleiding, natuurlijk. Maar vreet het zelf maar even op. Ja, er is niet altijd iemand die je komt helpen.
Nee.
Ja, dus dan haal ik zomaar een leermoment weg.
Ah.
Ja, dat zou echt zonde zijn. Dus waarom zou ik dat daar doen? En dat, ja. de groep, los hem maar op. Dit is de opdracht, dat is het doel. Volgens mij wil jij ergens daar op die datum een groene beret op je dak zetten. Ja, daar hoort dit ook bij. Vreet maar alles eventjes wat nu frictie heet.
Ja.
Want dat is precies wat je daar gaat brengen. Niks anders.
Ja, is zo.
Kan je niet om een serveerblaadje daar naartoe brengen. Of je de beret zelfs naar jou toe brengen. Nee, dat werkt gewoon niet zo. Zou het niet leuk zijn als je je groene beret op je hoofd zet uiteindelijk. En dan weet, ja, maar ik heb er eigenlijk geen reet voor gedaan.
Nee,
hij kwam eigenlijk aanwaaien.
Ja.
Nee, dat kan absoluut niet. Het moet gepaard gaan met zowel objectief leed, dat iedereen denkt van, oké, heb je dat allemaal gedaan? Wow, oké. Maar ook subjectief leed van, ja, ik voel dat ik echt gegroeid ben als mens. Waarom?
Ja.
Door al die frictie, door al die happen stront die ik heb gegeten in de richting van die beret.
Ja, ja,
en nu zet ik hem op. Nu ben ik het.
Oh.
En vanaf nu ga ik er nooit meer onder. En dan heb je in één keer een korps met allemaal groene beretten, die allemaal, zeg maar, een bepaalde lat gewend zijn waar ze nooit meer onder willen.
Ja, dat inderdaad.
En dan heb je een soort van groepseffect van, oké, niemand wil hieronder. Maar wat is nou ook alweer die lat? Dus iedereen zit elke keer een beetje zo. En dan is het logisch dat het algehele niveau natuurlijk van zo'n eenheid hoog blijft of hoger wordt.
Inderdaad, dat is een hele hoge lat. Maar heb je dan niet, dat vraag ik me wel zelf als oud commando zijnde, en je ziet een programma als Kamp van Koningsbrugge of als Special Forces Vips. Kan je daar, ja, het is misschien raar om aan jou te vragen, maar kan je dan daarnaar kijken? Want die lat daar, het is natuurlijk een hele hoge lat bij allebei de programma's, maar het is niet zo als in het echt. Het is niet 8 weken en het is niet het is niet zo lang. Het is wel de opdracht en zo is wel volgens mij hetzelfde.
Nou, ik kijk meer of het een beetje de realiteit, hè, van hoe of het regime vergelijkbaar is met hoe dat in een elementaire commandoopleiding is.
Ja.
Van als dan mensen, ik begrijp ook wel dat niet dat elke willekeurige burger, hè, dat regime krijgt, dat ze dat dan niet halen of zo. Dat begrijp ik ook wel. Hè, dat hoeft ook, bedoel, ze hoeven het dan, ze willen er kennelijk in. En we zien wel wat er gebeurt.
Ja.
Maakt mij niet uit. Wat ik hoop en waar wij zelf ook heel veel aandacht aan hebben besteed in VIPS, is waar we ook heel scherp en kritisch op waren. Van, we willen wel dat het idee van het regime, van hoe dat moet voelen en de bubbel waarin de kandidaten worden gehouden, dat dat als echt voelt, als daadwerkelijk. Dat we niet vanuit Roosendaal te horen krijgen van, hey, wat zitten jullie hier nou voor een show op te houden? Ja, het gaat nergens over.
Ja.
Ja, daar waren wij het meest huiverig voor. In de zin van, ja, als we vanuit Roosendaal horen, ja, hier moet je echt mee stoppen. Het gaat echt helemaal nergens over.
Het is een beetje te schande dan aan ons beroep
gelijk,
eigenlijk.
Ja, dan waren we gelijk gestopt.
Oké, okay, ja, precies.
Maar dat bericht, dat geluid hebben we niet
klopt
ontvangen.
Even af, want ik vind het echt waanzinnig leuk programma's om te kijken. Dus het mag nog heel lang doorgaan.
Ja, ja goed, we zullen zien.
Heb jij Kamp van Koningsbrugge wel eens gezien?
Ik heb seizoen 1 helemaal gezien. En,
seizoen 4?
Nee, seizoen 4 heb ik niet gezien.
Nou, dan kan je weer gaan.
Ja, nee, ik heb het niet gezien. Ik heb wel eens deeltjes natuurlijk voorbij zien komen.
Wow.
Maar ik weet dat het een onwijs populair programma is. En dat ik snap ook wel waarom. Maar het komt in de krant en zo. Het Commando Televisie is hot. En inhoudelijk denk ik te weten, hè, op basis van het eerste seizoen. En tenminste, het eerste seizoen zag ik dat ze wat opbouw hadden. Dus het is niet alleen maar elementaire opleiding. Volgens mij laten ze ook een stukje voortgezette zien. Ze laten wat meer elementen zien van dat je ook daadwerkelijk wat vaardigheidsdingen aan het doen bent.
Oh ja, deel 2. Dat is meer inderdaad met schieten en echt meer...
Bij VIPs laten we het echt puur bij het eerste gedeelte.
Ja.
Dat kneden, vormen.
Ja.
Eigenlijk de toetsen van wat hebben we eigenlijk voor een... hout hier zo liggen.
Ja, precies.
En dus op vaardigheidsdingen doen we eigenlijk niks.
Nee.
En ik vind het een... ik vond het natuurlijk leuk om naar te kijken.
Want jij hebt natuurlijk Ray ook boven je gehad dan. Hoe was dat? Hoe was hij? Was hij eng toen? Ja,
Nee. Ja. Nee, helemaal niet. Het is... ik denk dat het gewoon een hele... Ik ken hem niet heel goed. Erik kent hem een stuk beter. Maar ik denk dat het gewoon een hele competente man is. En zowel als militair, als nu als ondernemer, als spreker, als motivator. Ik denk dat het gewoon een bijzonder competente man. En dat was toen ook al wel het geval. En toen zat ik zelf in die contra-terreuropleiding. En dan heb je het meest te maken met de directe instructeurs. En hij stuurde de instructeurs aan. Dus had ik ook weer niet met hem te maken.
Ja, precies. Ik denk een beetje hetzelfde als tijdens kamp. Want dan heb je ook de instructeurs. En dan kan Ray en Dijen komen inderdaad af en toe. Maar je hebt
even stichtelijke woorden richten. En dan
gaan ze wij. En als ze kijken via de zijlijn, kijken ze mee. Maar dat heb je natuurlijk allemaal niet door.
Nee.
Allemaal niet door. En de instructeurs, daar heb je het meeste band mee, hoor.
Ja, ja.
Want in Special Forces, VIPs, zijn jullie dan een beetje de Ray en de Dijen of zo? Jij en Erik? Of zo zie ik het een beetje. Maar ik weet niet
Ik denk dat... kijk, we hebben aan het begin... eigenlijk alleen het laatste seizoen... heeft Nicky Koppendraaier de plek van Sander Aars ingenomen.
Hij is een nieuwe stap.
En je kan niet iemands plek innemen. Ja, weet je, het is elke keer een andere individu.
Ja.
En iedereen heeft zo zijn kenmerken. En ik denk dat, dat zeker het laatste seizoen... dat je daar wel zag dat... dat Erik en ik het meest prominent misschien aanwezig waren.
Ja.
En dat daarvoor werd het misschien nog iets meer verdeeld. Erik is natuurlijk sowieso het hoofdstaflid.
Ja.
En dat daarnaast een wisselwerking was tussen of Sander Aarts of ik, die daarna het meest prominent, waarbij Erik in zekere zin dan de Ray is en het hoofd en wij de instructeurs.
Ja, precies. Ja. Wat leuk.
Ik stop hem als ze willen. Of ik geef op. Hè, de drie wel bekende woorden.
Ja.
Die konden ze wel tegen ons zeggen. Maar die moesten ze toch echt wel bij Erik zich afmelden.
Oké, dus ze konden inderdaad niet tegen jou zeggen. Ik geef op.
Dat konden ze rustig zeggen. Ik zeg, dat is een mooie mededeling. Maar moet je niet bij mij zijn. Ja, een beetje zo.
Ik vind dat zo mooi. Ik zei het net al tegen je. Ik vind jou en Erik heel ad rem in alle opmerkingen die jullie dan teruggeven aan de cursisten. Echt het... Dat gaat zo, maar bedenk je dat van tevoren? Ja, dat kan je van tevoren bedenken natuurlijk. Gewoon die spiegels jullie voorhouden op de manier... Ik vind het echt super grappig om dat te zien.
Ja. Dat,
maar dan ben je daar bewust van of zo dat je dat al zegt? Ja, dan zet dat ding op je kop.
Nou,
ik
ben me bewust van wat we willen. Wat we zouden willen dat ze deden.
Ja.
Dus dit is de opdracht. En voortdurend zie ik bepaalde gedragingen die ik of herken... van mezelf toen ik in zo'n soortgelijke situatie was.
Ja.
Of van cursisten, van een hele hoop cursisten die dat ook doen. Elke keer als het zwaar wordt, of als we in één keer heel erg hoog staan ergens... dat er dan allerlei gedragingjes in ons opkomen die niks bijdragen.
Hmm.
Oftewel allemaal ruis die jezelf eigenlijk tegenhoudt... om datgene te doen wat je eigenlijk komt doen. Ja, dus mensen hebben een doel. Eigenlijk een doel. Ik wil aan het einde van het programma wil ik hier blijven staan. Maar onderweg, als het een beetje pijn gaat doen, dan besluit kennelijk het lichaam of de geest heel wat anders. Ja. En dan laten ze denk ik allerlei dingen zien die dat eigenlijk tegenspreken.
Ja.
Het enige wat wij doen is hen eraan herinneren. En maar jij had toch dat doel? Even in het spiegeltje kijken. Van dat lijkt helemaal niet op wat jij eigenlijk kwam doen hier.
Ja.
Toch?
Ja.
En dan volgt er nog zo'n heel relaas aan allerlei excuses en zaken.
Ik vind dat zo leuk.
En dat is het. Dat is wat we voortdurend doen.
Ja, precies, precies. Maar even wat anders. Jij zei dat je inderdaad je toegepaste psychologie gestudeerd.
Ja.
Denk je niet dat je inderdaad alles wat je uit die studie hebt gehaald, had je dat niet heel erg nodig gehad in jouw tijden bij de ECO en alle opleidingen daar? Als het even zwaar was.
Nou ja, weliswaar alles wat ik in die opleiding heb geleerd is natuurlijk zaken over de mens en hoe het brein werkt en dat soort dingen. Maar het heeft me voornamelijk geleerd hoe ik kon studeren. En eigenlijk is het al een stap daarvoor. Dat is toen ik in de dispatcheropleiding zat, in de para-instructeursopleiding. Daar moest ik namelijk ook in een relatief korte tijd heel veel lessen uit mijn kop leren om te kunnen geven.
Aha.
Dat was ook eerst ook een best wel een aardig regime, kan ik je vertellen. Waarbij ik, als ik ergens tot het uiterste ging, daar ook s'avonds en s'nachts tot het uiterste ging, om datgene wat ik eigenlijk helemaal niet dacht dat ik dat kon, is studeren en leren. Om al die kennis in mijn kop te proppen.
Ja.
En nadat die opleiding voorbij was, was in één keer die input weg. Maar toen bleef ik nog wel een soort van behoefte houden aan intellectuele uitdagingen. Van wat kan ik nog meer van kennis allemaal in mijn hoofd proppen?
Ja.
En toen kwam van wat is dan het meest fundamenteel om te weten? Wat betekent het eigenlijk precies om een mens te zijn? Dat heb ik eigenlijk nog nooit geleerd. Toen ik op de kleuterschool kwam, heeft niemand me verteld van, hey, welkom Bas, je bent mens en dat betekent dit, dit en dit en dit.
Nee,
dit zijn je meest fundamentele eigenschappen. Zo maak je verstandige keuzes. Zo leer je goede, helpende gedachten denken. Maak je helpende overtuigingen. En zo maak je constructieve gewoonten aan. En zo beëindig je destructieve. En zo leid je een gezond en gelukkig leven. Zo ga je om met angst. Zo met stress. Zo met verlies, met dood, whatever.
Was dat er maar.
Ik heb dat nog nooit geleerd.
Nee, ja, nee.
En toen ik toegepaste psychologie studeerde, was dat weliswaar. Raakte dat die content, maar het hele curriculum van mens, dat ken ik niet.
Hm.
En het studeren daarvan, dat heeft me eigenlijk aangezet om gewoon zelf een curriculum op te stellen, waarin ik toen ben begonnen eigenlijk dat te gaan leren. En daar hou ik nooit meer op, tenminste voor zover ik nooit kan zeggen.
Ja, ja.
Maar daar ben ik tot op heden nog steeds mee bezig om en dat te koppelen aan mijn ervaringen als Special Forces Operator, omdat je daar weliswaar niet academisch per se wordt opgeleid. Maar je wordt wel als mens heel breed opgeleid.
Ja.
Je wordt mentaal, fysiek, spiritueel, emotioneel, cognitief, motorisch. Al die aspecten wat een totaalpakket van jezelf als mens maakt. En waarschijnlijk nog niet eens is er nog veel meer. Maar je wordt in ieder geval op veel meer aspecten aangesproken.
Ja.
Dan de gemiddelde mens die naar school gaat, wel of geen diploma haalt. En met het diploma zijn kans in de maatschappij vergroot.
Ja.
Want dat is het. Maar de kansen vergroten in de maatschappij heeft op zich niks te maken met de kwaliteit van leven of met welzijn. Het draagt mogelijk bij aan welvaart. Hè? Als mensen maar allemaal studies en goede ideeën verzinnen om ons allemaal op een hoger level te brengen, dat kan. Maar het wil niet zeggen dat daar de kwaliteit van leven van mensen ook zoveel groter van is geworden.
Nee,
integendeel, denk ik soms. En daar,
ja.
die dingen bij elkaar geplakt. Dat is eigenlijk hetgene waar ik dus nu in het dagelijks leven over spreek. Maar ook een online platform voor gebouwd heb. Special Forces Tussen Je Oren. Wat we nu aan het omzetten zijn naar een ander platform. Switchton. En waar we nu ook in samenwerking met Erik Wegewijs en Nicky Koppendraaier onze onderneming van gemaakt hebben.
Joh, wat goed.
Ja.
Oh, heel leuk dat je nou dit kan meegeven aan mensen,
ja,
zeg maar. Gewoon
ja.
Wat jullie daar hebben geleerd, alle
zeker,
aspecten.
Echt onder het idee van dat special forces, hè, tussen je oren,
ja,
dat die niet voorbehouden zijn aan special forces. Hè, die worden er weliswaar meer voor getraind.
Ja, maar goed.
Maar dan zie je in je eigen land zie je iedereen omvallen van met burn-outs, de
precies.
Ene naar de andere, of allerlei mentale klachten waar je altijd mensen over hoort. Denk je, ja, mentale klachten. Kijk, het is een soort onvermogen om met je eigen hersenen om te gaan. Met een functie, een fundamentele functie die je gewoon hebt. Om die zodanig serieus te nemen dat je denkt dat je die functie bent. Dat je je eigen psychologie bent. En als er dan iets mis mee is met die psychologie, als je heel veel gedachten in je hoofd hebt waar je ongelukkig van wordt en je denkt dat je dat bent, ja, dan heb je dus een probleem.
Inderdaad.
Ja.
Maar wat ik me ook afvraag, want je leert inderdaad dan tijdens jouw opleiding daar heel veel dingen over mindset en noem maar op. Maar dat is meer omdat je het zelf natuurlijk hebt geleerd. Dus niet dat je daar een les hebt van, nee, nou, ga vragen eens even hoe je mindset optimaal kan houden in als je er helemaal doorheen zit.
Dat is meer later gekomen. Dus
het komt erna al die lessen.
Ja, precies. Het was meer, en dat is wat nu verandert. Dus de afgelopen decennium, denk ik, of 10, 15 jaar, is er steeds meer taal gekomen voor wat we nu weerbaarheid, mentale kracht, veerkracht noemen. En ik heb er dus ook in Roosendaal zelf, ook voor in de voortgezette opleiding of in de algemene militaire opleiding bij het KST, ook lessen mentale kracht gegeven. En die werden in mijn tijd of in de algemene militaire opleiding, toen ik bij Luchtmobiel zat, werd dat echt nog niet gegeven. Het was meer passieve vorming van doorsta maar even een aantal zure weken en daarna dan ben je gehard.
Ja, gehard, dat is het woord gehard.
Ja, dat is eigenlijk passieve vorming. Maar je kan dat ook proactief doen door kennis te internaliseren. Dus tot je te nemen.
Ja.
Want als je bepaalde dingen begrijpt, en dat is hoe de hersenen werken, dan ontstaan er in één keer mogelijkheden.
Klopt.
In je brein.
Ja.
En als je maar een mentaal landschap creëert in je brein met mogelijkheden, en je weet hoe dingen werken, dan kun je ook uitbouwen op die. Want wat dat betreft is het brein ook een soort boom. Mm-hmm. Er kunnen alleen maar blaadjes groeien aan takken die er zijn.
Ja,
als
precies.
Je die takken allemaal alvast aanlegt,
ja
dan kunnen al die bladeren daar mooi aan gaan groeien. En anders dan groeien ze niet eens.
Dan is dat is wel bijzonder, want ik merk het ook met kamp. Nou, je hebt het natuurlijk niet gezien, maar ik heb het om en nabij gehaald.
Ik merk dat de sfeer wel echt slechter is geworden.
Nee. Maar ik heb het om en nabij gehaald. En van tevoren zeiden ze ook nog achter de scherm bij kamp, want ik had niet verwacht dat jij het überhaupt een dag zou volhouden.
Okay.
Maar ik heb best wel veel aan mijn mindset gewerkt de afgelopen 4-5 jaar. Echt best wel next level, als ik het zelf mag zeggen.
Ja.
En dat heeft mij tijdens kamp heel erg geholpen. Dat ik heel erg goed naar binnen kan keren. En
ja, want wat als jij zegt van ik heb heel veel aan mijn mindset gewerkt.
Ja.
Wat dan? Wat bijvoorbeeld?
Nou ja, ik ging, zeg maar, het is heel raar, want het is nu alweer een jaar geleden dat ik daar mee heb gedaan. Maar nu heb ik pas een beetje dat ik besef van, oh, maar dit zijn eigenlijk mijn lessen geweest of zo. Dat heeft wel even geduurd. Maar ik kan bijvoorbeeld, we hadden een nacht moesten gaan survivalen in het bos. En dan zit je daar moederziel alleen. Je hebt al 5 dagen niet geslapen. Al 3 dagen niet gegeten. En het is allemaal kut.
Ja.
Dus dan zit je daar en zit er helemaal doorheen.
Dat vinden we mooi.
Fantastisch. Ja. Maar ik kan dus heel goed in mezelf blijven en tegen mezelf praten. En alles even een soort van relativeren. Van oké, maar wat voel je nu precies? En wat gaat er dan nu echt door je heen? En is het echt zo erg? En ik kan heel goed naar binnen keren. Ik kan heel goed de regie vanuit mezelf pakken in plaats van dat ik alles over me heen laat komen. Want dat is volgens mij wat heel veel gebeurt bij mensen. Dat ze het leven eigenlijk maar over zich heen laten komen. Maar ik ben me bewust daarvan. Daarvoor al geweest voor kamp. Dat ik heb zelf de controle in handen. Ja, bij zo'n opleiding natuurlijk ook niet alles. Maar,
ja, en daar is denk ik, kijk, als daar al taal voor is. Hè, want je zegt van de controle in handen. Kijk, wat mensen vaak proberen is het leven of de omstandigheden te controleren.
Ja, dat
en daar zit natuurlijk, er zit maar een heel klein beetje omstandigheden reguleren. Maar
dat
wat ze vaak
niet
totaal vergeten, is om zichzelf te reguleren.
Ja.
En dat zou je totaal wel kunnen doen.
Ja. Ja,
dus dan laten ze zichzelf min of meer totaal afhankelijk zijn van de omstandigheden.
Mm-hmm.
Of dat ze zelf ook normaal kunnen doen. Of hun beste menselijke kwaliteiten vooraan kunnen zetten. Terwijl dat zou je bij wijze van spreken altijd kunnen doen. Van moet de dag eerst mooi zijn voordat ik mooi ben? Of bepaal ik nu al, ja, ik ben in ieder geval mooi vandaag.
Nee, precies.
Nou, de dag nog.
Nu de dag, nou, precies.
Dat zou leuk zijn.
Ja.
Misschien kan ik er nog wel aan bijdragen.
Ja.
Maar als ik nu al bepaald heb, ja, die dag is kut. Dus ik ben vandaag kut.
Ja.
Ja, dan valt er niks meer te behalen.
Nee,
dus de hele strekking van wat we destijds met Special Forces Your ook zeiden van, zorg in elk geval ervoor dat je zelf niet degene bent die je de hele tijd voor de voeten loopt in dit leven. En dat is wat de meeste mensen doen.
Mm-hmm.
Die lopen zichzelf eindeloos voor de voeten met allerlei beperkende overtuigingen of waarden of een bepaalde identiteit. Ja, maar ik ben nou eenmaal zo.
Nee, dat vind ik altijd zo.
Heb je ook voor jezelf besloten dan dat je zo bent?
Ja.
En dan vraag ik altijd, oké, en als jij nou eenmaal zo bent en dat hoeft er niet zo te zijn, zou je er dan ook voor kiezen om zo te zijn? Of zou je misschien zou iets anders willen zijn dan? Ja, en dat is al een interessante vraag, want dan ga je inderdaad kijken naar mogelijkheden.
Ja.
En, maar als je zegt van, ik ben nou eenmaal zo, dan heb je die optie dus al potdicht geslagen. En dan stopt het daar dus. En de mogelijkheden.
Ja, klopt.
En dat geldt in wezen voor elke conclusie die je trekt. Mm-hmm. Als je ergens een conclusie over trekt, dan stopt daar je zoektocht. En dan blijft de wereld daar voor wat die is. Terwijl het is natuurlijk maar een hersenspinsel. Die conclusie is puur een neiging van, ik begrijp helemaal geen ene kloot van deze wereld. Maar dat puntje, daar trek ik nu alsjeblieft even een conclusie over, want dan hoef ik daar niet meer over na te denken. En dat is elke keer dat hele wikken en wegen tussen me vasthouden aan zekerheden. Onze dierlijke neiging om zekerheid te willen hebben en bekendheid en veiligheid. Versus onze menselijke exploratiekracht om elke keer voorbij onze of om tot het uiterste te willen gaan. Whatever that is.
Ja.
Want ik denk, als je nu denkt, oké, dit is het uiterste en je bent daar, dan zie je, oh nee, daar ligt het uit en et cetera.
Ja.
Dus we zijn in die zin onbegrensd mentaal. Alleen We hebben wat fysieke beperkingen. Nou, dat is dan zo.
En dit is zeg maar wat jij nu vertelt en wat jij nu uitlegt. Dat kan je zeg maar dan bij jullie van Special Forces tussen je oren. Daar ga jij dus mensen in begeleiden om inderdaad...
We hebben een platform dat heet eerst Special Forces tussen je oren. En we hebben dat een beetje omgekapt naar Switched On. Omdat het ook nu meer gaat... Onder andere over dat, maar ook over maatschappelijke weerbaarheid. Omdat het is een soort van expliciete hulpvraag nu uit de maatschappij. Er wordt een hoop geroepen van, ja, we moeten maatschappelijk krachtiger, weerbaarder worden tegen alles, whatever hier gaat gebeuren. Zonder echt concreet invulling te geven aan, oké, maar wat betekent dat dan eigenlijk precies? Hm. En op dat online platform bieden we dat eigenlijk aan. En dan behandelen we drie hoofdaspecten, drie hoofdwerelden. Dat is de mentale wereld. En daar komt alles in terug. Wat we ook in Special Forces tussen je oren aan bod lieten komen. Mindset, bewustzijn, moed, discipline, adaptiviteit, veerkracht, autonomie en verantwoordelijkheid. Al dat soort aspecten met toolboxen erbij. Een toolbox wat gaat over je binnenwereld. Van oké, hoe zorg je nou dat je een aangenaam binnenklimaat hanteert? En als je daar heel goed in bent, ja, dan heb je eigenlijk niks nodig van de buitenwereld. Kun je lekker half snurkend onder een boom gaan zitten slapen. Ja. Maar mensen willen ook de buitenwereld in. Die willen over het algemeen doelen bereiken. Nou, die andere toolbox gaat daarover. Van hoe zorg je nou dat je je focus houdt daar waar je het daadwerkelijk op wilt houden? Hoe stel je doelen en hoe bereik je ze ook daadwerkelijk? Visualisatie, emotionalisatie, samenwerking, communicatie. Al die dingen komen daarin terug. Nou, mentale wereld. Dan hebben we de sociaal-digitale wereld. Dat gaat eigenlijk... en de fysieke wereld. Hè, dus je fysieke, mentale en de sociaal-digitale wereld. Nou, dat is nu nogal... Hè, je bent er zelf onderdeel van.
Ja.
Dat is nogal een groot item.
Ja.
Hè, de sociale wereld sowieso. Dat het gaat over de interactie met andere mensen. Wat wij nu hebben. Wat andere mensen ook digitaal gaan zien. Neem ik aan.
Mm-hmm.
En wat voor een invloed dat allemaal op ze heeft... Maar ook tegelijkertijd desinformatie, misinformatie. Hè, datgene wat manipulatie heet. Cyberveiligheid. Al die zaken waarmee mensen zich op al die vlakken... mentaal, sociaal, digitaal en fysiek weerbaarder kunnen maken. Om daarnaast gewoon krachtiger in het leven te staan... en je in ieder geval niet druk te hoeven maken over whatever.
Nee, precies. Ja, ik denk dat heel veel mensen dit echt nodig hebben. Heel veel baat bij hebben in ieder geval.
Er is in ieder geval een vraag naar. Het is natuurlijk altijd precies. Maar de vraag... gaan mensen er ook daadwerkelijk door veranderen? En daar ligt altijd de essentie van... de moeilijkheid van psychologie. Mensen willen over het algemeen niet zo graag veranderen. Ja, ze willen vooral altijd alles hetzelfde doen. Omdat dat het minste energie... Ja, ze willen gewoon precies. In die comfortzone. En dat is in de wereld van vandaag de dag ook steeds makkelijker.
Ja.
Dus overal waar ik een klein beetje frictie zou moeten overwinnen... heeft mijn brein al 100 andere alternatieven bedacht die iets makkelijker zijn.
Ja, klopt.
En de vraag is dan of je over die mentale kracht beschikt... om jouw einddoel of datgene hoe jij zou willen zijn... wat je zou willen doen, de mindset die je zou willen hebben... of je daaraan vast kan houden.
Ja.
Ja.
En even over het stukje comfortzone... jij hebt uit vliegtuigen gesprongen, toch? Ja, dat moet wel met jouw opleiding. Heel wat anders,
best vaak inmiddels.
Ik vind dat echt bizar, maar ook, daar was ik ook heel erg benieuwd naar. Van wat is er nou tijdens een missie, is er bij jou iets gebeurd of een moment geweest waarvan je echt denkt, ja, dit was echt bizar, eng of far out of my comfort zone?
Nou ja, best wel een paar momenten. Dus dat zijn vooral de gevechtscontacten die we gehad hebben. Dat is dan toch wel eventjes, los van dat we wisten, dit gaat ergens gebeuren. En op een gegeven moment duurde dat, de eerste keer dat ik in Afghanistan was, duurde dat ook wel even. Terwijl we voorgaande lichting de hele tijd hoorden, het ene gevechtscontact, we noemden dat altijd een tik, troops in contact. Tik, dus. Duurde best wel even. Hey,
een gevechtscontact is echt letterlijk gewoon.
Ja, zij schieten op ons, wij schieten terug en dat.
Ja.
En toen dat daadwerkelijk gebeurde, ja, dan is dat wel even een moment van een realisatie van, oké, mensen willen me dood hebben.
Oh,
ja. Maar wat er tegelijkertijd mee gepaard ging, kijk, je wordt opgeleid tot commando, je komt dat eigenlijk ook ergens doen. En los van alle ethische of morele dingen wat mensen hiervan kunnen vinden. Ik kwam daar ook min of meer voor. En het ging elke keer goed. We konden doen waarvoor we getraind waren. Het ging ook meestal goed. En dat vonden wij gewoon geweldig. Dus na zo'n tik, dan kwamen we met de maten weer bij elkaar. Koppen tellen. Iedereen is er nog. Wow. Allemaal mooie verhalen. High five. En morgen staan we er weer.
Nou, dan zou je morgen even een dag even rust nemen. Mag
ja,
dat?
Goed.
Nee, dat kan natuurlijk nooit.
En soms kan de voorstelling misschien ook. En je kan allerlei vormen. Kun je natuurlijk gevechtscontact hebben. Als alle maten naast je neer worden neergeschoten. Dan wordt het natuurlijk direct een ander verhaal.
Ja.
Maar in ons geval ging het ook gewoon heel vaak gewoon goed. En dan wordt het leuk. In zekere zin, ja, hier zijn we voor opgeleid.
Ja.
We doen onze handelingen waarvoor wat we dagen, dag in dag uit getraind hebben.
Ja.
Dat brengen we nu hier in praktijk. Helemaal in lijn met mijn missie.
Mm-hmm.
Dus wij hebben daar een. Ik ben wat dat betreft, nadat ik de voortgezette commandoopleiding uitkwam, ook altijd met mijn neus in de boter gevallen voor wat betreft die missies. Die missies Afghanistan. We hebben in 2009 ook samen met. Toen zat ik dus bij Erik Wegenwijs in de ploeg. Hij was ploegcommandant. Toen zijn we in 2009 ook daadwerkelijk operationeel ingezet per valscherm, dus per parachute. Boven de provincie Helmand. En dat was een soort special forces droom die voor mij uit. Want dat gebeurt niet vaak. Hè. De laatste keer daarvoor was 60 jaar geleden in Indonesië.
Wow.
Toen, dat was de laatste para-inzet van Nederlanders.
Oh.
Dus er was sowieso dat er best wel even wat geschiedenis daar die nacht werd geschreven.
Jeetje, Mina. En dat best wel vaak eigenlijk gebeurde.
Nee, het wordt vaak geoefend, maar niet zoveel. Wij in de voorbereiding tot operaties hebben we het heel vaak ingeschoten als optie, optie om zo te opereren. Omdat wij wel wisten, als je heimelijk, oftewel geheim, wil optreden in Afghanistan, ja, dan is per valscherm eigenlijk de enige optie. Want we hadden natuurlijk Kamp Holland daar. Mm-hmm. En elke keer als daar iets de poort uitreed, ja, dan gingen de ICOM, hè, dat is de communicatiemiddel dat de Taliban voornamelijk gebruikte. Ja, dan ging dat gelijk van bergtop tot bergtop, ging dat rond. Dan wisten ze gelijk, oké, dan zijn we coalitie forces, zijn de poort uit. We houden jullie op de hoogte waar ze heen gaan. Dus dat heimelijk optreden kon daar nagenoeg niet. Nee. Behalve dan per valscherm. En dat is ook de reden waarom we dat heel vaak als optie. Ja, alleen er werd gewoon vaak op basis van risico's. Hè, dan ben je nog steeds toch een Nederlandse eenheid met Nederlandse jongens. Waarvan zeggen, nee, dit kunnen we niet, dit gaan we niet doen. Behalve toen. Toen deden we dat wel.
Oef.
En dat betekent ook, en dat vind ik nog steeds wel. Mm-hmm. Kijk, het Korps Commandotroepen. En Marshof ongetwijfeld ook, die leidt commando's op.
Ja.
En die zijn bereid om alles wat ze geleerd hebben, om dat daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren.
Ja,
dat
precies.
Zijn gewoon hartstikke goede special forces operators.
Ja.
De vraag is wel, hoe vaak worden ze daadwerkelijk ingezet voor datgene wat ze ook echt kunnen?
Ja, precies.
Past dat wel bij het mandaat van een land als dat Nederland is? Ja. Of wat Nederland afgeeft, zo'n mandaat?
Uh-huh.
Dus daarom, wij wilden wel. We wilden steeds meer en harder. En los van dat ik regelmatig treffers als een soort van applausje voel je dan naast je oren als er kogels daadwerkelijk door de geluidsbarrière langs je hoofd, langs je gezicht gaan, dan denk je, oh, die had echt net zo goed wel door mijn hoofd kunnen gaan.
Holy fuck.
Was ik nog het meest dankbaar dat ik nog leefde op het moment dat we een keer per ongeluk weliswaar door een Amerikaanse F-18 werden bestookt. Want ik zat op het voertuig samen met een vakker, een forward air controller. En we waren eigenlijk een F-18 aan het aansturen om strikes uit te voeren op een missiegebied.
Mm-hmm.
Alleen er ging iets mis kennelijk met het invoeren van de coördinaten. En hij kwam echt precies, ik zag hem aankomen. En ik dacht al van, het is raar dat hij precies op onze lijn komt aanvliegen. En met dat ik dat dacht, toen hoorde in één keer één grote knal.
Nee.
Het klonk als een knal, maar daadwerkelijk deed hij een streef. En een streef is een soort met zijn 20 mm kanon. En gewoon een mitrailleurreeks. Maar het klonk als een knal. En we sprongen uit het voertuig en de stofwolk ging weg. En er lag overal grind en zo, weet ik nog.
Oh,
en die had hij dus ons beschoten. En toen dacht ik echt van, dit ding schiet normaal altijd raak, zou je zeggen. En we zijn er nog. Dus,
holy shit.
Mooi verhaal weer. We leven nog.
Hoe je dit ook kan vertellen. Ja, nou,
Nee, maar, maar dat bedoel ik te zeggen. Die luchtigheid van, dan gebeurt zoiets heel erg heftigs. We zaten met z'n drie op die bak. We hadden alle drie dood kunnen zijn.
Zo.
Maar we waren daar ook wel heel snel weer overheen.
Ja?
Van, we leven nog. High five.
Wat?
Morgen zijn we weer.
Fuck. En dan ga je ook gewoon weer door met de missie als in de dagen daarna.
Toen gingen we toevallig net weer terug return to base. Want we hadden best wel heftige gevechten gevoerd die dag. En die dag daarvoor. Want het was allemaal ten tijde van de slag om Shora. Misschien wel eens, het is in ieder geval binnen Defensie een bekende slag geweest. Mm-hmm. De slag om Shora. En dat was in de tijd dat wij ten zuiden daarvan als Special Forces team eigenlijk de druk van Shora trachten af te halen. Door aan in het zuiden daarvan ergens een beetje te gaan prikacties uit te voeren. Zodat er heel veel strijders vanuit Shora richting zuid zouden gaan. Eigenlijk naar ons toe te lokken. Om de strijd bij ons uit te voeren. Dat was eigenlijk het idee van die operatie. En dat was 2 dagen strijd leveren. En dat eindigde ongeveer op deze manier. Want toen waren wij leeg. En de rest van de voertuigen ging al return to base. Wij stonden als laatste voertuig nog een paar beschietingen uit te voeren. En toen besloot die F-18 op ons te vuren. En dat was ongeveer onze laatste daad daar.
Ja, ik kan hier echt niet bij, gewoon. Ik kan hier niet bij. Ik vind het zo, ja, echt respect.
Het ging allemaal goed. Ja.
Oh, mensen. Maar, en dan daarna, als je dan weer thuis komt, heb je dan niet even dat alles je aanvliegt en je denkt, holy shit, hoe ga je daarmee om?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen heel erg was van, oké, hoe heftiger, hoe beter. Mijn missie was toen, ik wil gewoon een hele goede Special Forces operator worden. En hoe meer operationele ervaring ik heb, des te beter. Hoe meer spannende verhalen, des te beter. Toen ik kort daarna weer naar Afghanistan ging, als je dan even in de auto of bij je gezin wegrijdt en dan in de auto even goed gaat nadenken, van oké, ik ga zo meteen weer naar dat gebied toe, waar waarschijnlijk mensen nog steeds klaar liggen met een Kalashnikov die mij ook dood willen hebben, kennelijk. Ik ben in één keer dadelijk weer in dat gebied. Als je daar maar te lang over nadenkt, dan kan het wel een soort van gevoel oproepen die niet helpt als je daar nog naartoe gaat.
Nee, klopt.
Het is ook, en dat is met het hele zelfregulatie en mindset van, kijk, welke gedachten wil je allemaal hebben die bijdragen aan het doel dat je hebt? Ja. Wil ik nog steeds de beste operator worden ooit, hè, toen? Als het antwoord ja is, dan is het misschien goed om constructieve gedachten, een mentaal landschap te creëren die helpend is voor daar.
Ja.
En aan de andere kant, het is ook niet zo erg om natuurlijk je te realiseren dat je dus daar dood kan gaan.
Nee, dat moet je zeker een beetje meenemen.
Want dan maak je op een zekere zin, in zekere zin alert. Oh. En mijn vriendin die zei laatst is een tijdje geleden, ik heb 2 hele kleine kindjes. Ik denk van elke keer als ik met dat kindje van de trap afloop, dan krijg ik allemaal van die gedachten van, wat als ik uitglij en laat het kind vallen. Ik zeg, maar dat is helemaal top, joh, dat je die gedachten hebt. Dan ben je lekker scherp. Want dat moet je kennelijk, je moet ook even scherp zijn, dat je niet met je kindjes van de trap af lazert. Dus het heeft een functie. En dat is maar net hoe je daar hoe je daar betekenis aan geeft aan die gedachten. Want kennelijk helpen ze je daar wel eventjes, mm-hmm, om gewoon je alertheid eventjes een klein stukje te verhogen. Ja. Maar de kunst is om het dus te reguleren. Van hoe alert wil je zijn en past die bij de situatie waarin je bent.
Ja, heel knap. Heel knap. Niet normaal. Goed, Bas. Goed, Bas.
Goed, hè?
Nou, Bas. Ja. Nee, je hebt jouw muts meegenomen. Oh, dit mag ik helemaal niet zo zeggen, muts.
Mutsdas.
Mutsdas. Sorry, ja.
Donnie Rolving zei wel dasmuts. Maar het is een mutsdas.
Mutsdas, dit wist
en,
ik.
En mij werd gevraagd om, en ik heb dit ook in, dus mensen die meerdere podcasts luisteren, denken van, heeft hij nog weer dat vettige lapje bij zich. Dus dit is de mutsdas. Dit is hetgene wat je dus opzet en wat symbool staat voor de commandoopleiding, voor de elementaire commandoopleiding. Dus dat gedeelte waarin dus wordt gekeken naar uit welk hout ben je gesneden. Erop of eronder, nu of nooit, noem koud, noem kwam. En deze heb je dus 8 weken op. En zodra je de opleiding haalt. En om 8:00 precies, vrijdagochtend, onder de tranenpoort doorloopt in Roosendaal. Dan weet je, ik zit erbij. En dan word je opgesteld op de appelplaats voor het monument van de Korpscommandotroepen. En dan komt die commandant nog een keer voor je staan. En dan wordt in de middag de groene bret uitgereikt. En vlak voordat je dat dus doet, moet je eerst deze afzetten op de grond. Maar ook een beetje bozigs op de grond smijten. Oh, ja? Want ik ben helemaal klaar met dat ding. Oh. Pof. En dan zet je die groene op en dan roep je Nunquod Nunquam. Ja, dus nu of nooit. Ja, dan mag je de hele kreet mag je dan noemen. Maar in die 8 weken heb je dus al dat leed wat je die 8 weken hebt moeten doorstaan. Dat zit gevangen in deze muts. En aan het begin zit het ding zo strak op je hoofd dat, nou goed, dat alle instructeurs elke keer de grap maken van ik snap wel dat jullie geen enkele opdracht halen. Want waarschijnlijk snappen jullie het niet eens. Want jullie brein werkt niet, omdat het ding zo strak zit. Dus dat is de grap die ze altijd maken. En aan het eind van die elementaire commandoopleiding is die helemaal uitgelubberd en zakt die de hele tijd zo langs je. Yeah. Maar hier, de spaarzame momenten dat je dus op je stretcher ligt te slapen, is dit ook je kussen. Dus dan lig je hierop. Ja, je hebt hem altijd bij je. Als je hem verliest, dan zul je dat weer merken.
Ik wilde net vragen van als je hem vergeet of zo, verliest.
Ja, dat heeft altijd consequenties. Ja. Dan krijg je wat de grap die ze wel eens maken, is dat je dan vouwen ze van een paardendeken, vouwen ze ook zo'n deze vorm. En dan moet je dat ding op je hoofd zetten. En volgens mij heeft er ook ooit een keer iemand een tokkel meegenomen.
Ja, Ray heeft een tokkel meegenomen. Ja.
Nou, dat is een beetje de 2-eenheid. Eigenlijk de 3-eenheid. Ja. Dit, tokkel en wapen.
Nee, wapen.
Hoe je er ook bij stond in de ACO, als je een tijd wilde halen en je had in ieder geval tokkel, dit ding en je wapen bij je, nou, dan zat je al relatief safe.
Oh ja?
Ja. Dus dat is wel het minste wat je dus bij je moest dragen in de elementaire commandoopleiding. En die tokkel ook, als je die dus vergeten was, dan hadden ze een veel dikke touw. En dan in plaats van het kleine hout, dat tokkeltje, dat blokje eraan zat, zaten ze een complete boomstam aan.
Oh mijn god, ja.
En dat mocht je dan een dag met je meezeulen.
Oh, dat gebeurt dus echt.
Ja, dat gebeurt echt.
Bij ons gebeurde, dat vergat iemand zijn wapen en die moest echt een boomstam meesjouwen. Dan ging je 12 uur lang marsen doen.
Ja, ik ken het. Ja.
Mag ik hem even vasthouden?
Zeker.
Oh, en dit is dus de echte die jij op hebt gehad?
Nee, dat is helaas. Ja,
zeg maar ja, is gewoon
leuk. Ja, is wel leuker. De rest knippen de.
Nee hoor. Ja. Oh, wat geweldig. Best wel zwaar nog.
Ja, want hij is dus helemaal ingerold. Dus als je hem uitrolt, is het een das. Is het een sjaal. Oh, je moet hem je nek doen. Maar je moet hem echt op je hoofd.
Zo, maar je wilt dan niet ECO in de zomer doen. Want als je dit dan op je hoofd hebt in de zomer.
Ja,
en bloedheet.
Ja, dat is altijd natuurlijk de. Er was voor, en ik weet niet hoe het nu zit, maar er was een winter-ACO en een zomer-ACO.
Ja, dat weet ik.
En beide had natuurlijk zijn voor's en tegens.
Dat is waar. Welke heb jij gedaan?
De winter.
De winter.
Ja.
Dat is een stukje prettiger.
Ja, maar echt koud heb ik het sowieso.
Krijg je niet.
Nou ja, het punt is in de winter, elke keer dat je even rust had, kreeg je direct koud. Als je stil zit, ben je direct koud. Want je hebt niet al te veel aan. En in de zomer, ja, dan heb je het al warm voordat je überhaupt begint te. Dus het heeft allebei zijn voor's en tegens.
Zijn charmes.
Als ik moest kiezen om het nog een keer te doen, dan zou ik toch zomer kiezen.
Ja?
Ja.
En mis je trouwens nu, laatste vraag hoor, maar mis je missies? Op missie gaan, die wereld, het leven van de commando, mis je dat wel eens?
Nou, ik mis misschien de samenhorigheid. En dat is ook misschien een beetje cliché.
Ja, de broeders.
Maar ik mis wel de mate. En het relatief eenvoudige. Hè, want dat is ook zo. Iedereen denkt, het is alleen maar hardship. Die hele opleiding is alleen maar. Of het hele commando bestaan is een keihard bestaan. Ah nee, dat is ook niet waar. Je moet door een aantal hoepels weliswaar hele ja, hoe noem je dat nou juist? Hele kleine hoepels waar je heel moeilijk doorheen komt. Maar als je er eenmaal bent, zit je wel ongeveer bij de warmste familie van Nederland. Dat is wel weer zo. Dus de tros, die kan opruimen.
Ja.
Maar de Korps Commandotroepen is wel een hele goede, leuke familie om bij te horen. Ook al zit ik er niet meer bij, officieel. Ik heb een hele grote community daarbinnen, waarin ik me echt wel welkom voel. En dat aspect mis ik wel. En het kazerneleven daar, bedoel, is makkelijk hoor. Dus als je traint weliswaar overdag, je doet wat je moet doen en s'avonds zit je weer met de maten. Je bent eigenlijk altijd met vrienden.
Hoe leuk.
En dat is superleuk.
Ja, toch?
Ja.
Dat kan me echt wel voorstellen. Dat is gewoon echt zo'n mannelijke wereld en heel gezellig. En,
ja, en zeker als je in een van die ploegen zit, dan kan het af en toe voelen alsof je een soort van professional het voetbalteam bent. dat overal de wereld rondgaat en daar zijn dingetje, zijn of haar dingetje doet.
Ja, precies.
Zo voelt het. En toen, totdat ik Damien de Zeeuw sprak en hij zei van, nou, zo voelt het eigenlijk helemaal niet als je professioneel voetballer bent. Ik zei, dat is interessant. Dat wist ik
dat
dan weer niet.
Ja.
Dus dat was mijn misperceptie van hoe dat... misschien sommige voetbalteams voelen dat misschien wel zo, maar Damien de Zeeuw, wat ik wel een betrouwbare bron vind daarvan, die zei van, ja, zo heb ik dat niet echt ervaren.
Grappig.
Maar goed, dat is wel interessant.
Ja, leuk. En spreken je maten nog veel waarmee je op missie bent geweest?
Een aantal wel, maar lang niet allemaal.
Nee,
maar een aantal wel. Ja,
veel.
Erik heb natuurlijk, daar werk ik mee samen.
Ja.
En nog een aantal andere maten waar ik op regelmatige basis contact mee heb. En dat is natuurlijk dat is altijd hartstikke leuk.
Ja.
Dat is vriendschap voor het leven.
Mooi, mooi. Ik heb nog mijn allerlaatste vraag aan deze les. Heb je die? Heb je dat bedacht?
Nee, ik heb geen wijze les.
Nee. Jij begrijpt helemaal niks van. Nee, Bas. Inderdaad, allerlaatste vraag. Heb jij nog een wijze les om deze podcast mee af te sluiten?
Nou ja, ik denk dat die al min of meer voorbij is gekomen. Maar ik denk de fundamentele realisatie dat je niet de omstandigheden moet willen aanpassen, maar dat je voortdurend jezelf kan aanpassen. En de bereidheid die je jezelf zou moeten oproepen daarvoor, om de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. En dat dus niet elke keer op de omgeving af te schuiven. En alleen al het jezelf betrappen op de momenten dat je dat wel doet, is al een mooie bewustwording van, oh ja, nu laat ik het eigenlijk van de omstandigheden afhangen. Of ik een aangenaam mens ben, of dat ik me lekker in mijn vel voel, terwijl je het precies andersom eens moet proberen. En merk maar wat dat je oplevert. Dat zou ik willen zeggen.
Vind ik hele mooie woorden. Daar sluit ik me eigenlijk volledig bij aan.
Kijk aan. Nou, dan zijn we het weer eens.
Niet normaal.
Niet normaal.
Bas, ik wil jou heel erg bedanken voor vandaag. Want een hele leuke aflevering.
Oké. Insgelijks. Bedankt voor de uitnodiging.
Tuurlijk. Graag gedaan. Altijd welkom, uiteraard.
Oké, dan kom ik nu weer. Dan doen
gaan we weer. Nog een keer. Vond jij nou ook een leuke aflevering? Vergeet dan niet om op Spotify 5 sterren te geven en op YouTube een duimpje omhoog. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en of het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei!